Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kees Stafleu zal voorgaan. Ik zie heel veel gasten, ook allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dat is mooi. Er staan ook wel spannende dingen hier klaar op de tafel. Dus ik ben benieuwd wat er gaat komen straks. Verder iedereen welkom die via kerkomroep.nl meeluistert. Dat is ook fijn. De collecte is onder het voorspel van het lied Na het kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de missie Nederland. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen en dan zal Laurens Snoek uit Renswoude voorgaan. En voor de dienst is er dan weer om 9:15 een gebedsbijeenkomst. De bloemen gaan naar Hilde, want die was vorige week jarig en toen waren er geen bloemen helaas. Maar we maken het goed met een hele mooie bos. Ja. Geniet er lekker van. En die knuffel die ik vorige week niet wou geven, die kan deze week wel, nu ik niet zo warm. Dus ja, die komt dan ook nog. Dan wordt u hartelijk uitgenodigd om de afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. En we beginnen de dienst met het zingen van opwekking 381, De zaligheid is van God. Opwekking 371, Heer, u gaf aan mij uw vreugdeolie. Daarna gaan we staan voor zover mogelijk en zingen we Johan de Heer 401. Dat is uit diepte van ellende, maar dat zingen we niet. We zingen vers 3, ik blijf de Heer verwachten. Vers 1, ik blijf de Heer verwachten voor foto mijn groet. En vers 3, na foto mijn groet. We wensen jullie allemaal een gezegende dienst.
Thank you. In een moment van stil en persoonlijk gebed bereiden we ons voor op deze dienst. Ons samen zijn is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen allemaal. Geweldig fijn om jullie te mogen ontmoeten. In de naam van onze Heer Jezus Christus, onze Heiland. Goed om zijn aangezicht te zoeken. En ik zou u graag willen voorgaan in gebed. Vader in de hemel, we komen tot u in dank. In dank voor het feit dat we met elkaar uw grote naam mogen verheerlijken. Want Heer, in een wereld die zo gebroken is, die zo kapot is, hebben we het niemand anders dan u. En in een wereld die ons verdrietig maakt, hebben we niemand anders die ons hart zo vervult als u. Want als we stilstaan bij de rijkdom van het evangelie, dan hebben we er geen woorden voor. Vader, we danken u voor uw Zoon Jezus Christus, die naar deze wereld kwam, die de zonde van deze wereld droeg, die is opgevaren naar de hemel en die zit aan de rechterzijde van de Vader. En die terugkomt, ondanks de moeite, de pijn en het verdriet van deze wereld, mogen wij weten dat er hoop is. Hoop voor ons, hoop voor de schepping, hoop voor de wereld. En daarom vluchten wij deze ochtend naar u toe, zoals we zijn. En u kent ons volkomen. Er is niets voor u verborgen. En u ziet ons verdriet, onze pijn, onze moeite, onze strijd, onze twijfel, onze zonde. U kent ons, u kent het diepste van ons hart en u zegt tot ons, kom maar. Kom maar met je moeite. Kom maar met je mislukkingen. Kom maar met je pijn. Kom maar zoals je bent. En zo willen we naar u toe komen. Zo willen we tot u naderen. En we leggen dat pak wat we met ons meedragen voor u neer. En vragen u of u ons door uw geest de troost wil geven die nodig is. We leggen onszelf voor u neer. En wij vragen u of u zo in ons hart wil werken, zo krachtig, dat we mogen zien waarin we veranderd kunnen worden. Waarin het juist voor ons persoonlijk verandering nodig is. Dank u wel, Heere God, dat u hier wil zijn, dat uw geest hier is en dat u ons oog wil richten op Jezus Christus. En op zijn weg voor ons persoonlijk, als gemeente en persoonlijk. Leid ons hierin in de naam van Jezus onze Heer. Amen. Het is nu eigenlijk een kindermoment, maar het is ook een moment in de preek. En Sjoukje had het al over spannende dingen die te zien waren. Nou, laat ik een stukje van de preek alvast meenemen. Dat is de preek een beetje saaier, want dan heb ik het leuke dingetje al verteld. Maar het is ook voor jullie leuk. Dus moet je even schrap zetten straks als de preek komt. Het gaat over het feit dat je het licht van Jezus niet onder een korenmaat moet zetten. Nou, dat is een tekst, bijzonder. Korenmaat is eigenlijk een grote emmer. En die moest je zetten op een licht. En een licht dat brandde. Nou, dat kan je vergelijken met een kaarsje. Het licht is eigenlijk het licht van de Heer Jezus. Want zoals we hier zijn, geloven we in de Heer Jezus. In die tijd had je dan lampen en een soort kaarsen. En dat gaat altijd met adventfouten. Eigenlijk moet ik ervaren mensen vragen om het lamp. Wil iemand hem aansteken? Zeg je? Altijd met elektrische, ja precies. In die tijd leven, ik word wat ouder. Nou, hij doet het. Nou, dan had je lampen, een soort kaarsen met een grote kaarsen. Er moet niet te veel lopen. Dus ik zal stil gaan blijven staan. Iedereen moet het wel kunnen zien. En als je hem dan wilde doven en je gaat dan blazen, dan gaat het walmen, dan gaat het stinken. Nou, het licht van Christus gaat het over. Dat moet zichtbaar worden in de wereld. Nou, als je een korenmaat was eigenlijk zo'n lamp. En zo'n bak die je over de lamp doet, zodat het niet ging walmen. Maar het de bedoeling was ook wel, ik hoop dat het nu lukt. Nee, het lukt niet, ik moet toch dit ding gebruiken. Want ik heb de kerkenraad gisteren gevraagd, wie heeft er nog één? Ik had hem niet meer. En de Xenos had hem niet. En je hebt van die dovers. Ach. Weet je. Nou, het duurt dus even iets, hè, voordat hij dooft. In Bennekom zeiden ze altijd, hebben ze wel eens tegen me gezegd, wat we van jou nooit zullen vergeten, is al die kindermomenten die je uitprobeerde. En dat is Herman. En die altijd mislukte. Maar het lukt! Maar eigenlijk is mislukt, hè? Want het licht is uit. Het licht is uit. Dus we moeten ervoor zorgen dat het licht blijft branden. Het licht zichtbaar wordt. En Jezus zegt, je moet je lamp eigenlijk op een duidelijk zichtbare plek zetten. Wat is het nou? Dan hou ik het hier op. Kan iedereen het zien? Want daar gaat het om, dat iedereen het licht ziet. Nee, ik ga hem daar zetten. Want ik wil ook dat jullie hem zien. Ja, iedereen kan hem zien, hè? Ja. Nou, dat is het. Oh, uitkijken voor dit. Het licht van Jezus moet gezien worden. En daar gaat het om. Nou, dat gaan we het over hebben strakjes. En we gaan eerst nog een lied zingen van YouTube.
Hij
Jullie mogen naar je eigen dienst. En wij gaan met elkaar zingen, collecteren, zingen. Ik wens jullie een hele fijne dienst toe. En we zingen Ik wandel in het licht met Jezus. We gaan de Bijbel openen en dat zijn drie lezingen vandaag. En voor alle helderheid, vorige week heb ik het gehad over de zaaier, een gelijkenis uit Marcus 4. Ik heb gezegd dat ik verder door ga lezen, dus de versen daarna komen straks aan de orde. En einde van de maand dan zal ik het laatste deel van de gelijkenissen uit Marcus 4 behandelen. Maar eerst een aantal lezingen uit het Oude Testament. En de eerste is Deuteronomium 6, een bekend gedeelte. Dat is vanaf vers 4. Luister Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Daarom zult u de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Tot zover de eerste lezing. De tweede is uit Jesaja. Jesaja 49. Een paar jaar geleden heb ik daar al wel eens uitgesproken, maar in dit verband van belang. 49. Luister naar mij, kustlanden. Sla acht op, volken van ver. De Heer heeft mij geroepen van de moederschoot af. Van de baarmoeder af heeft hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. In de schaduw van zijn hand heeft hij mij verborgen. Hij heeft mij gemaakt tot een puntige pijl. Hij heeft mij in zijn pijlkoker gestoken. Hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht, Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Ik zei, voor niets heb ik mij vermoeid. Nutteloos en tevergeefs heb ik mijn kracht verbruikt. Voorwaar, mijn recht is bij de Heere en mijn arbeidsloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd om Jacob tot hem terug te brengen, maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heere en mijn God zal mijn kracht zijn. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dat is de tweede lezing. En de laatste, die is uit Marcus. De tekst waar we eigenlijk bij stil gaan staan, waarvan we een serie gelijkenissen lezen. Na de gelijkenis van de zaaier, die we vorige week hebben behandeld, die bestond uit twee delen, voor de menigte en voor de discipelen, lezen we de gelijkenis van de lamp, 4:21. Hij zei ook tegen hem, de lamp wordt toch niet binnengebracht om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden. Is het niet om op de standaard gezet te worden? Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zou komen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. En hij zei tegen hem, let op wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten worden. En aan u die hoort, zal er meer bijgegeven worden. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden. En wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Tot zover de lezingen uit het woord. We gaan nog een lied met elkaar zingen. En dat is een oud lied uit de bundel van Johannes de Heer, 83, Hoor des Heilands vriendelijk noden.
Thank you.
Nee? Komt er nog één? En toch sluit het wel aan bij wat ik wil zeggen. Ik zei, verschillende van jullie waren daar niet, dus ik vertel het heel kort. Ik zei dat we vorige week stilstonden bij de gelijkenis van de zaaier. En die gelijkenis van de zaaier valt uit in twee delen. Het eerste deel is eigenlijk een gelijkenis verteld aan de scharen. Dat een zaaier die zaaide zijn zaad. En dat ging heel wijd. En dat kwam eigenlijk op allerlei plaatsen terecht. En hij geeft geen uitleg aan de scharen. Het enige wat gebeurt in die gelijkenis is dat die menigte een beetje geprikkeld wordt. En die wordt geprikkeld door het feit dat hij eigenlijk niet zuinig is met het zaad, maar dat hij het zomaar laat terechtkomen op het pad en tussen de doornen. Dat is een beetje vreemd, maar geen uitleg. Nou, de uitleg wordt daarna gegeven aan de discipelen in een kleine kring. Dus aan de 12. En de uitleg is dat het zaaien van het woord is. En er wordt verteld dat wie degene zijn waar het op rotsachtige grond komt en op de weg en dergelijke. En uiteindelijk de hoop dat het zal ontkiemen, 60-voudig, rijke zegen. Eigenlijk een bemoediging voor de discipelen van ga door en je zult heel veel energie verspillen voor je gevoel. Maar God die zal uiteindelijk ervoor zorgen dat het goed komt. Nou, dat is het eigenlijk. Dus ga maar door. Doe maar dwaas bijna. Nou, de vraag is eigenlijk een beetje waarom Jezus nou eigenlijk bepaalde dingen tegen de scharen zegt en niet tegen de discipelen zelf. Wel tegen de discipelen zelf en niet tegen de scharen. En dan kom je heel veel in de evangelie tegen. Bijvoorbeeld dat hij zo heel streng zegt tegen de discipelen dat ze niet mogen vertellen dat hij de Messias is. Dat heet ook met een duur woord het Messiasgeheim. Waarom is dat nou? Waarom was Jezus in zijn prediking zo aan het handelen? Dat hij eigenlijk een deel wat raadselachtig sprak, maar dat hij voor een ander deel het eigenlijk uitlegde aan een kleine groep. Nou, eigenlijk is dat niet verwonderlijk. Als je het kijkt vanuit het licht van de schrift. En gelijktijdig zit er ook een vraag achter die best wel een stuk dieper gaat. Waarom is het niet verwonderlijk? Als je kijkt naar het begin van de Bijbel, Genesis, dan zie je dat je de hele wereld hebt, die is van God en God wil de hele wereld verlossen. Maar, God kiest één persoon uit, Abraham. En daar gaat hij mee verder. En die leert de geheimen van het evangelie, de geheimen van het woord van God, Abraham. Dus een kleine groep hoort de geheimen. En als je dan verder leest in de Bijbel, dan zie je eigenlijk een paar eeuwen later hetzelfde gebeuren. Namelijk dat God een klein volk, een slavenvolk, Israël uitkiest. En die geeft hij de wet. Die maakt hij zijn wil bekend, maar niet aan de hele wereld. En hij is machtig genoeg om dat aan de hele wereld te vertellen. En datzelfde zien wij nu eigenlijk in deze teksten. Dat de Heer Jezus op aarde is en dat hij niet alles vertelt aan de grote menigte, maar dat hij de echte geheimen vertelt aan de discipelen. Daar gaat hij mee door. Dus het is een Bijbelse lijn dat God een hele kleine groep uitzoekt en tot een andere groep juist niet spreekt. Dat is verwonderlijk. Maar niet alleen maar verwonderlijk, niet zomaar een feit, maar ook iets wat veel dieper gaat. Want het roept een vraag op, die wij ons ook stellen. Namelijk, waarom maakte hij niet gelijk aan Abraham alles bekend en bevrijdde hij niet onmiddellijk? Waarom maakte hij het niet onmiddellijk bekend aan de hele wereld? Dan moest het via dat volk Israël. Waarom maakt hij zich niet onmiddellijk als de Messias, Jezus zich niet onmiddellijk als de Messias bekend? Aan Israël. En waarom moest het met zo'n klein groepje? Waarom maakt God die wonderlijke omweg? Waarom is dat zo? En het is eigenlijk ook een vraag aan ons. Wij als kleine groep gelovigen, als christenen. Waarom horen wij het evangelie? En waarom is Jezus, verschijnt Jezus niet onmiddellijk om te zeggen, en nu is het vrede, en nu is het afgelopen en ik maak mezelf bekend. Ja, dat zal hij doen, dat geloven we, maar waarom nu niet? Waarom doet God er niks aan? En dat zijn echt de lastige, de moeilijke vragen waarmee we zitten. Dat 1. God gaat blijkbaar deze weg. En als we dat constateren, want er wordt nadrukkelijk steeds gezegd, je mag het niet vertellen. Je mag het niet vertellen, het is een geheim. Als God deze weg gaat, en als je even de versen ervoor leest, want wat betekent dat? Een gedeelte daarvoor, dat is dat Jezus zo nadrukkelijk zegt, tenminste in het gedeelte van de zaaier, hij zei hen, het is u gegeven het geheimenis te weten. Maar degene die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen. Waarom gaat hij die weg? Je zou bijna kunnen zeggen dat het een soort geheime groep is, maar het gaat om de kleine groep die een soort waarheid koestert. En soms zouden wij kunnen denken van, het wordt toch niks. De kerk loopt leeg. Het heeft geen zin meer. De wereld is afvallig. Staat ook nog in de Bijbel. De wereld wordt afvalliger. En laten wij nou maar het goed hebben met elkaar. En laten wij vooral zuiver blijven, innerlijk. En laten we niet te veel doen. Een groep die in zichzelf gekeerd is. Daar gaat het om. Nou, om te voorkomen dat we in onszelf keren, gaat Jezus een andere uitleg geven aan de discipelen. Het gaat er niet om dat we in onszelf gekeerd zijn. Nee, en dan komt de gelijkenis. Het gaat wel om een doel. En ik zou het in een veel breder verband willen plaatsen. Het gaat om een doel. En het einddoel is dat de wereld het mag weten. Dat de wereld het mag weten. Dus dat het kaarsje gaat branden. Het kaarsje dat het een beetje slecht doet. Ja, deze durf ik, dat is een cadeau van de, volgens mij van de kerken. Die ga ik niet aandoen, steken. Ik ga er nog een beetje zuinig op zijn. Nou, ik gooi er even wat van de kaarsvet even aan de zijkant. Dan gaat het beter branden. De wereld moet het licht zien, zegt Jezus tegen ons. En wat Jezus eigenlijk zegt, als je denkt dat het alleen voor de kleine kring is, indruk die je kan krijgen omdat ik alleen maar de echte geheimen aan een kleine kring vertel, als je dat zou denken, dan is je fout. En dan heeft hij dat beeld van het licht. Je had geen elektrisch licht, overal had je lampen met olie. Grote lampen, kleine lampen. En hij zegt, dat licht is er om te schijnen. Dat licht moet zichtbaar worden. Moet duidelijk worden. En dat licht zet je dus niet onder de korenmaat. Het is sowieso de kracht al van het beeld, hè? Niet onder het korenmaat. Of je zet het niet onder het bed, zegt hij ook. Het moet niet verborgen blijven. Het moet niet gezellig knus met elkaar zijn. Of zoals ik ooit heb, had ik ook nog moeten meenemen, heb ik eerder gedaan. Ik heb wel eens een zoutvaatje meegenomen. Het ging over de zoute wereld. En toen heb ik het gezegd, misschien dat jullie het nog weten, lekker gezellig samen in het zoutvaatje. Nou, dat is niet de bedoeling, hè? Want jij zei het zout ter wereld, je moet het uitstrooien. Nou, zo geldt het ook voor dat licht moet schijnen. Heeft een doel om te schijnen. En het waren veel grotere lampen dan hier. En je stopt het niet onder het bed en je stopt hem ook niet onder de korenmaat. Het effect daarvan is ook dat het licht uitdooft. Dat kan ook nog eens een keer. Dus let erop dat je dat licht van het evangelie, het licht van Christus, het licht van bevrijding bekend maakt. En dat is niet iets van alleen het Nieuwe Testament, dat het daarom gaat, maar dat staat eigenlijk al in het Oude Testament. Toen God Abraham riep, lang geleden, zei hij, je moet gaan uit je land, uit je familie, en ik zal je een groot volk maken. En aan het einde zegt hij, opdat in u alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden. Het gaat om de wereld. Het Oude Testament, Abraham. En we hebben een tweede tekst gelezen vanmorgen. Dat ging uit Jesaja en dat ging over de Messias. En wat ik zo mooi vind daarvan, het is een prachtige tekst, heel veel over te zeggen, maar wat ik zo mooi vind, is dat in die tekst God zegt tot de knecht, tot de Messias, moet je eens goed luisteren. Je komt om Israël te verlossen. Prachtig. Dat is natuurlijk heel mooi. We mogen weten dat God Israël gaat verlossen. Maar dat is veel te gering, zegt Jesaja. Dat is te gering, lees in vers 6. De bedoeling is dat je een licht voor de volken bent. Het gaat om de wereld. Het is God altijd gegaan om de verlossing van de wereld. Het licht voor de wereld. Nou, dat zegt Jezus hier ook. Hij sluit aan bij profetieën uit Jesaja. Het licht voor de wereld. Het moet zichtbaar worden. Hier in Scherpenzeel. In de omgeving. In de dorpen rondom. Het licht van de wereld. En dat licht moet je niet doven. Dat licht moet schijnen. En dan is de volgende vraag. Het licht moet schijnen. Is hoe kan je er nou voor zorgen dat dat licht ook daadwerkelijk blijft schijnen. Nou, je moet, dit lampje moet je dus ook een beetje onderhouden, dat heb je gezien. Schijnhouden, maar goed. Hoe doe je dat? Met andere woorden, hoe zijn jullie discipelen in staat om te groeien? Nou, ik ga even terug naar die tekst, want ik zit er omheen te draaien. Maar even nog dat die bedoeling van God. Het moet op de standaard. Er is niets verborgen wat geopenbaard zal worden. Dus het moet zichtbaar worden. Er is niets gebeurd om verborgen te blijven. Maar opdat het openbaar zou worden. Dat licht moet schijnen. Dat licht moet gaan schijnen. Maar hoe doe je dat? En dan staat er een zinnetje, een woord, wat we steeds weer tegenkomen. Er is een herhaling van het woord horen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. Dus luister. Luister hierna. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. En eigenlijk komt dat woord horen steeds terug. Aan u die hoort. En eerder heeft Jezus ook over het horen gezegd. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. In vers 8. Dus het gaat over het feit dat we leren luisteren. Hoe kunnen wij een getuige zijn van Jezus? Hoe kunnen we als gemeente getuige zijn? En hoe kunnen we die gemakzucht overwinnen? Want daar gaat het eigenlijk om. Wij zijn als gelovigen soms gemakzuchtig. En we zoeken met z'n allen vaak ons eigen gemak, onze eigen makkelijke positie. Dat kan betekenen dat je zoiets hebt van lekker samen in het zoutvaatje. Ja, want we hebben het goed met elkaar. Hè? Ja, en we hebben het hier ook heel goed met elkaar. Geweldig. Het is zo fijn om elkaar weer te zien. Maar dat kan betekenen dat je toch een beetje schuin kijkt als iemand anders eens binnenkomt. Want dan zouden we het niet meer goed hebben. Dat je in jezelf gekeerd wordt. Wat Jezus zegt is leer te horen. En leer die dingen die jij niet fijn vindt te corrigeren. En dan gaan we eigenlijk terug naar de eerste lezing. Een van de belangrijkste teksten van de Israëlieten. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. En dan wordt er gezegd steeds, luister en bewaar. Luister en bewaar. En bewaar niet in je hoofd, maar bewaar het in je hart. Verander. Wat God tegen Israël zegt is, denk na over die tekst. En dat is heel diep ingesleten in het Jodendom. Er was iemand die was een keer bij de westelijke muur, de klaagmuur. En daar werd een feest gehouden. Met kleine kinderen, ik meen van 10 jaar. En iemand vroeg, wat is daar aan de hand? Nou, zeiden ze, deze kinderen hebben het voor elkaar, als 10-jarigen, als 11-jarigen, om de hele Bijbel, het Oude Testament, zeker de wet, te reciteren. Ze kennen hem uit hun hoofd. Die Joodse kinderen die in bepaalde tradities leren het hele Oude Testament uit hun hoofd en het komt in hun hart terecht. Nou, de strengste christelijke kring komt hier niet aan. Maar het kennen van die Bijbel en het toelaten van de woorden van de Bijbel, waar het je vertroost, maar ook waar het pijn doet, waar bijvoorbeeld je neiging om je op te sluiten in je eigen kring, waar die neiging wordt bekritiseerd, ja, dan heb je dat woord nodig. En dat woord moet je herhalen. Dus in aansluiting met de grote tekst in de Deuteronomium, hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één, en laat, herhaal het, slijp het in, die woorden, ook als het pijn doet, zorg dat dat gebeurt. Jezus zegt, hoor. En wij denken dan, het zijn alleen maar spectaculaire dingen. Nee, het is een kwestie van gedisciplineerd het woord lezen. Trouw zijn in het lezen van het woord. En het laten inslijpen. Het weten, als je dan toch die gekke roerselen van je hart hebt, dat je een andere kant op wil, weten, nee, maar het ging God in zijn woord om de hele wereld. En ik ben geroepen, wij zijn geroepen om een licht voor de volken te zijn. Daartoe worden wij geroepen. Een licht voor de volken. Het licht van het evangelie laten zien. En dat raakt nog veel meer dingen. Het kan ook betekenen dat je zozeer gericht bent op de wereld, dat je gelijkvormig wordt aan de wereld. Daar spreekt Jezus ook over als waarschuwing, dat de verleidingen van de wereld van rijkdom en dergelijke en gemak te groot worden. En je mee gaat doen. Nou, dan gaat het weer om de vraag van, ben jij bereid om naar mij te luisteren? Wij zijn meesters in het uitkiezen van de Bijbelwoorden die ons goed uitkomen. En ik denk dat ik het zelf ook ben. En Jezus roept ons op om ons te laten troosten, ja zeker. Maar ook om ons te laten corrigeren. Het woord van God is om ons te vertroosten, maar zeker ook om ons bij te sturen, opdat de mens Gods volkomen zij tot alle goede werk toegerust. Dat is waartoe wij worden geroepen. En Jezus zegt, hoor, hoor, hoor. Volg mij na. Met het oog op dat evangelie. En wij zijn allemaal geroepen om dat bekend te maken. Ja, het meeste van jullie weten misschien dat ik een baptistenachtergrond heb. En daar hadden ze een rijmpje, wat ik niet kan toepassen op de vrije evangelisch. Misschien iemand dat moet denken. Dat was, iedere baptist een evangelist. Ja, ik ken niet. Iedere evangelist een evangelist. Iedere baptist een evangelist. Nou, dat is het. Dat kan je ook op de vrije evangelische toepassen. Alleen ik heb geen mooi rijmpje voor. Maar daar gaat het om. Dat je dat snapt. En dan tenslotte weten we ook dat het soms heel zwaar is. En dan komt eigenlijk een laatste tekst. Ik wil ook dat hele woord tot zijn recht laten komen. En wil ik jullie weer even laten nadenken. Even los van de leuke voorbeelden. Ik zeg dit. Vers 24 zegt dan. Hij zei tegen hen, let op wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten worden. En aan u die hoort, zal er meer bij gegeven worden. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden. En wie niet heeft, aan hem zal afgenomen worden. Zelfs wat hij heeft. Dan heb ik het gezegd, iedere baptist een evangelist. En ik ken ook wel wat baptisten die daardoor wat krampachtig werden. Van, oh, dan ben ik geen goed christen, want ik praat niet genoeg erover. En allerlei schuldgevoelens. En als je dan deze tekst leest, dan zou je kunnen zeggen van, als ik het dan niet goed genoeg doe, dan lig ik eruit. Want wat ik heb, dat wordt me afgenomen. Dus dan wordt het iets van verdienste en prestatie. Ik geloof niet dat Jezus dit bedoelt. En ik heb het toch even verdiept. De maat waarin je wordt, je meet, dus weer dat thema van de maat kan. De maat waarmee je meet, zal je gemeten worden. En met name ook die laatste zin. Wie heeft, zal gegeven worden. Je kunt dit negatief opvatten. Ja, het is negatief als je zelf je helemaal afkeert van het evangelie. En tegenstander wordt, ja, dan raak je heel veel kwijt. Maar misschien dat het heel veel te maken heeft met die zwakke, kwetsbare mensen. Die niet de stoere taal hebben van je moet dit, je moet dat. Maar het wel doen en het wel zijn. In lijn met wat we eerder hebben gezien is het zo dat je krijgt. Maar als je bereid bent in al je gebrokenheid en onvolkomenheid om na te volgen trouw te zijn, dan geeft God veel meer. Dus probeer hier die positieve kant te zien. God geeft veel meer dan je hebt. En dat zegt iets over wat wij mogen leren. Het zit tegen, het wordt afgebroken soms en je loopt tegen jezelf op. En je bent teleurgesteld in jezelf. Ik ben teleurgesteld in mezelf. En toch in alle gebrokenheid vertel ik dat verhaal van het evangelie van Jezus. En ik ben verrast over de manier waarop God op zijn eigen wijze de zegen geeft. Wie heeft, hem zal meer gegeven worden. Meer dan die verdient. Zie het nou zo. Want hier gaat het erom. Het is niet het verhaal van, en nou gaan we heel krampachtig evangeliseren. Want kramp leidt nergens toe. Nee, Jezus wil ons niet in de kramp leiden. Jezus wil ons leven plaatsen in het licht van de hoop. Er is toekomst. Er is hoop. En met je kleine kracht wil God grote dingen doen. Zoals hij dat deed bij Abraham. Met al zijn lek en gebrek. Met al zijn zonden. Hij leerde hem het geloof. En de zegen was overvloedig. Een rijk volk, een groot volk. En zo zal het zijn met Israël. Met al zijn lek en gebrek. Het is geen volmaakt volk. Het is geen volk dat in zichzelf zondeloos is. Absoluut niet. Lees de schrift. En toch zal God dat volk tot zijn bestemming brengen. En dat geldt ook voor mij, voor jou. God heeft je op het oog. God zegt, laat zien wie ik ben. En ik weet dat dat met heel veel fouten zal gaan. In gebrokenheid. Maar ik wil geven. Wandel maar stillekens achter hem aan. In gebrokenheid. Ik wil geven. Ik wil overvloedig geven. Ten slotte. Laten we een paar dingen leren vanochtend. Weten van Gods verlangen om Gods nieuws bekend te maken. Laten we doorhebben als gemeente waarvoor we hier zijn. Niet voor onszelf, niet doen omdat het zo knus is. Hoe mooi ook, hebben we nodig. Liefde, warmte, acceptatie hebben we nodig. Maar het gaat erom dat dat licht gaat schijnen. En dat we af en toe weer eventjes het kaarsje schuin houden. Te zorgen dat het licht inderdaad wat optimaler schijnt. En dan heb ik gemorst. Sorry. Dat is één. Daar gaat het om. Dat het licht gaat schijnen. En vervolgens richt je hart daarop. Om te luisteren. Te luisteren naar die boodschap. Dus lees die Bijbel. Heb daar aandacht voor. Laat je schuren. Doe dat samen. Doe dat persoonlijk. Lees die Bijbel en hoor. Ook als pijn doet. Ten derde, weet van de belofte. In al onze onvolkomenheid en al onze kleinheid. God wil door je werken. En hij wil, zoals Paulus zegt, hij wil meer doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Hem zij de glorie tot in alle eeuwigheid. Geprezen zij zijn naam. Amen. En die oogst komt de volgende keer. Maar eigenlijk zie je al dat de oogst komt. Hè? God gaat gewoon zijn weg. En we gaan met elkaar zingen. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Dat is een lied uit de bundel van Johannes de Heer 166. We gaan samen bidden en in dat gebed wijden we ons aan hem en stellen we ons de vraag, hoe kunnen wij, hoe kan ik het licht laten schijnen en hoe kan ik meer bereikbaar zijn, meer beschikbaar zijn, mezelf loslaten wanneer dat nodig is en me laten voeden door de rijkdom van de belofte van God. Ik wil u voorgaan. Heer onze God, trouwe Vader, we zijn u dankbaar voor uw goedheid en genade. We zijn u dankbaar dat u ons wil gebruiken in al onze kleinheid, vaak die kleine groep, zodat we mogen weten dat het niet onze verdienste is, maar dat uw werk is. Dat we mogen zo worden bepaald bij uw grootheid. Dank u wel, Heer, dat u ons roept om in onze kleinheid, gebrokenheid, licht van Christus te zijn. op de plek waar u ons hebt gesteld. Dat het evangelie gehoord mag worden. En u hebt de woorden gesproken. Ik vraag u of u dit door uw geest wil concretiseren in onze situatie. In ons werk. In de directe omgeving. In onze familie. Hoe kunnen wij tot licht van u zijn? Maak ons dit duidelijk. Vader, en we danken u dat we uw geest hebben. En dat we in kleinheid mogen zien dat u de zegen geeft. Het gaat niet om ons, het gaat om u. Vader in de hemel, we mogen zo ook tot u komen met onze noden, met onze zorgen. En we bidden voor Vincent en we bidden voor Matke. Die aan het revalideren zijn. Wilt u met ze zijn? We bidden voor Johan, de zoon van Gijsje. We bidden voor onze jonge gezinnen. We bidden u voor broeders en zusters die verdriet en gemis van geliefden ervaren. Voor rouwdragenden. We bidden voor broeders en zusters die het moeilijk hebben, die chronische mentale ziektes hebben, dat u met hen zijn. We bidden voor Moussa en Esther, ons zendingsechtpaar, in die eenzame positie, met allerlei dreiging. Help hen daar in Noord-Afrika om uw licht te laten schijnen. Geef hen de kans en geef hen de kracht om die kansen te zien. Leid hen. We bidden u voor de vervolgde christenen, bijna 400 miljoen, wereldwijd. Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem, we bidden voor Israël, bidden voor de volken, bidden voor antisemitisme, dat wereldwijd toeneemt. Bidden u voor de wereld waar zoveel haat is. Heer, schenk uw vrede. Vader, we hebben heel veel dingen genoemd. En we willen ook een paar dingen, willen een moment stil worden, waarin we onze persoonlijke nood en zorg bij u mogen brengen. Vader, al deze dingen die we hardop en in stilte hebben gezegd, brengen we bij u in de naam van Jezus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen, amen. Linde gaat het slotlied spelen. En we zingen met elkaar opwekking 354, 1 en 2 voor de zegen. Wachten we nog even op de kinderen, als ze het nog niet zijn. En dan na de zegen. Het derde. Thank you. geweldig. Fijn dat jullie er weer zijn. Een prachtige tekeningen, zie ik. Fijn dat jullie er zijn. We mogen met z'n allen gaan onder de zegen van God. En die geeft menigvuldige, rijke zegen. Verhef je hart tot God en ontvang zijn rijke zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijf met u allen, totdat Jezus terugkomt in glorie en heerlijkheid. En zie, hij komt. Maranatha. Amen.